Welkom bij weer een Vibe in Crisis, dit keer met Sylvie Kleijs. Dat is echt heel lang geleden, Sylvie. Maar ik heb Sylvie wel gevolgd op Facebook en er waren zulke leuke dingen die voorbij kwamen, dat ik dacht, ik wil graag eens een interview met jou doen. Dus de eerste vraag is ook, nou ja, wat doe je dan? Maar wat heeft vooral jou de crisis, ik denk wel op je persoonlijk, want je hebt een beetje persoonlijk en privé zijn, of zakelijk zijn twee verschillende dingen, denk ik.
Ja en nee, want ik ben van beroep en ik mentor. En de doelgroep waarmee ik werk, is ook wel de doelgroep waarmee ik in mijn privé, in de coronatijd, ook veel aanraking ben gekomen. Veel heb gezien en gesproken en ontmoet. Dus ja en nee.
Ja en nee, want op een gegeven moment heb ik wat filmpjes voorbij zien komen, maar vertel eens hoe je tot die ideeën kwam. Wat ben je gaan doen?
Want jij bedoelt dat ik ben gaan zingen voor de kwetsbare doelgroep die eigenlijk niet naar buiten kon. Of eigenlijk die kon gewoon niet naar buiten.
Nee.
Nou, het is zo dat ik bij een samba-band zit. En ik zag op Facebook voorbij komen dat daar voor een moeder van iemand werd gezongen. Het reageerde ik eigenlijk. Ik zeg, goh, Christine, wat leuk. En toen zei ze, nou Sylvie, ik weet dat jij ook zingt. Zou je ook een keer willen komen? En daarvoor had ik eigenlijk niet over nagedacht. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel goed idee. En ook een heel dankbaar iets om te mogen doen. Dus ik heb eigenlijk meteen ja gezegd. Met als gevolg dat ik dus daar ben gaan zingen. En ook nog voor ome Rinus, die in het dorp een stukje verder woonde. En dat was zo dankbaar. Ik dacht van, nou, ik ga een oproep doen. Om te kijken of er nog meer mensen zijn die dat waarderen en die het fijn vinden dat ik daar kom zingen. Voor de mensen die dus niet naar buiten kunnen. Ja. Volgens mij nu nog steeds niet naar buiten kunnen.
Ja. Hey, en hoe was dat dan? Want je zegt, was dankbaar.
Ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin van de coronatijd was het voor ons allemaal heel schrikken. Maar ik spreek natuurlijk voor mezelf. Ik had echt zoiets van, wat gebeurt er in de wereld? Wat is er aan de hand? Kinderen mochten in één keer niet meer naar school. In de winkel was het anders. Ja, we hebben het allemaal meegekregen. De premier die kwam elke dinsdag op tv met weer een nieuw verhaaltje. Volgens mij had hij onderhand meer kijkers dan het WK voetbal. Dus heel Nederland was eigenlijk in de ban van corona. En ik ben gaan zingen met eigenlijk de emotie ook erbij van corona. Van mensen gaan ziek. Mensen zijn ziek. Mensen kunnen eraan doodgaan. En dan zie je eigenlijk de mensen waarvoor jij zingt, die zitten achter het raam. Een familie staat, je moet je voorstellen, dan is daar een pleintje. De senioren mensen zitten daarboven, achter glas. Met hele lieve begeleiders, vaak met een mondkapje voor. Wat voor ons toen ook nog allemaal heel nieuw was en heel, heel gek om te zien. Ja. En dan zing je voor die mensen, dan zie je familie beneden huilen. Mensen boven zwaaien, pinken ook een traantje weg. En ik moet zeggen dat de eerste paar keer toen ik thuis kwam, dat ik echt ook zelf heel emotioneel was. En ik echt een slechte avond had. Het raakte me gewoon heel erg.
Ja.
Gewoon ook alles wat er in de wereld gebeurde. En dan ook nog specifiek, die mensen met die witte kopjes die niet naar buiten kunnen. Familie die zo graag wil. En dan denk je, jeetje, wat moeten we toch eigenlijk blij zijn dat het normaal, nu weten we niet meer wat normaal is, maar dat het zo anders is en zo vanzelfsprekend.
Ja.
Dus ik had heel erg dat besef van potverdorie.
Want je kon natuurlijk alleen maar op afstand zingen en op afstand de reacties horen, zeg maar.
Ja, precies. En het was vooral verdriet wat je zag, hoor, op dat moment. Dat was helemaal in het begin van de coronatijd. Iedereen zat in zijn emotie. Je merkte ook dat mensen in één keer heel aardig voor elkaar gingen zijn. Gewoon niet alleen specifiek die doelgroep, maar in het algemeen. Ik merkte het ook bij familie, want ineens kon je niet meer zomaar bij iemand langs. Ja. Dus je voelde vooral die emotie van, ik kan niet bij mijn moeder zijn nu.
Ja, bizar, hè? Want jij zat natuurlijk ook in Brabant. Ja. Want dat was natuurlijk sowieso extreem.
Echt, ja. Mijn familie komt uit Uden. Mijn zusje was op dat moment ziek. Mijn schoonbroer was ziek. Dus ja, je krijgt dat toch allemaal mee. En je absorbeert het en je neemt het allemaal mee ook in wat je gaat doen op die dag. En dat komt er ook dan wel met het zingen ook wel uit. Dat je dan echt zoiets hebt van, jeetje, mijn familie is ziek, die mensen zitten daarboven, die familie staat hier. Ja, mijn kinderen gingen mee, want die konden niet naar school. Dus het was echt... ik vond het een achtbaan van emoties in het begin. Ja.
Maar je bent dat dus blijven doen. Want dus het gaf je wel iets. Je had wel zoiets van, ik kan hiermee iets doen of zo. Iets brengen.
Ja, het is... mijn zoon is Jim. Die heeft autisme en ADHD. En voor hem was dat... een hele fijne drijfveer. Hij is heel technisch, dus hij ging met mij mee en hij zette mijn muziekinstallatie in elkaar en hij drukte ook de volgende nummers aan. Dus voor hem was dat ook heel fijn. En hij vroeg dan 's morgens al, mama, waar gaan we vanmiddag naartoe? Waar ga je zingen? En dan, dus het was echt een missie.
Ja, gaaf.
Het was een missie. Dus 's morgens maakten ze huiswerk, die kinderen, en dan 's middags gingen we op pad. En ik heb het 6 keer gedaan. En ik heb het gedaan bij verpleegverzorgingshuizen en 1 keer bij Lunetzorg voor gehandicapten. Ik moet zeggen dat die sfeer wel heel verschillend was. Daar zag je ook mensen op het balkon. Daar werd het vrolijk van. Maar het trok me ook leeg op een of andere manier. Dus na 6 keer zei ik ook, ik ga er nu even mee stoppen. Want het kostte me best wel... Klinkt misschien raar, maar het kost me heel veel energie.
Nee, snap ik. En als we het dan over de crisis hebben, vind je dan dat het het beste of het slechtste in mensen naar boven haalt?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in het begin vond dat het beste in mensen naar boven haalt. Je krijgt een beseffingsmoment van, wat gebeurt er? En wie ben ik? Wat ben ik aan het doen? En is dat allemaal wel zo goed als ik als hoop gedacht of gedroomd? Aan de andere kant merk je in de winkels het grimmige van mensen die elkaar niet meer bij elkaar in de buurt willen komen met je wagentje, prongelijk botsten, dan krijg je een gezicht van senioren mensen die eigenlijk ook wel heel lelijk deden als je een beetje in de buurt kwam. Dus je merkte ook wel, maar dat is natuurlijk ook angst voor de eigen gezondheid. En nu merk je weer een gelatenheid en een bepaalde opstand. En ik merk het ook bij mezelf. Als ik nu op dit moment voor diezelfde verzorgingshuizen zou gaan zingen, zou het heel anders voelen. Nog steeds dankbaar en fijn, maar heel anders, omdat die eerste emotie is eraf. Het is nu bijna vanzelfsprekend en iedereen heeft zoiets van, nou, klaar.
Ja.
Tenminste, ik heb een beetje
Ja, snap ik. Hey, en vind je dat we iets moeten leren van deze crisis?
Nou, sowieso dat... dat dingen niet zomaar vanzelfsprekend zijn. Ik heb ook wel geleerd, dan praat ik puur over mezelf, dat ik het echt wel nodig heb om naar buiten te gaan en een sociaal leven te hebben. Dus dat het echt wel heel erg belangrijk is. Eerst kon ik nogal klagen van, ik heb het zo druk en ik moet daar en daar naartoe. En op een gegeven moment zou ik een moord doen om dat te mogen gaan doen.
Ja.
Maar ja, het is ook zo dat je leert dat ook heel veel dingen online kunnen. En dat het misschien niet meer allemaal zo ingewikkeld en zo druk en zo hectisch hoeft.
Ja. Want qua werk, heb je daarin andere dingen gedaan? Want dan ben je waarschijnlijk ook meer online gaan doen.
Nou, het is zo. Ik heb de doelgroep veel psychiatrie. Die ook heel veel mensen verblijven op de Grote Beek. Een psychiatrische instelling, zeg maar. En die zijn allemaal niet thuis met beeldbellen. Dus dan ging het voornamelijk gewoon bellen. Maar daar mocht je dus niet in en uit. En ik heb wel ook heel erg gemerkt dat die mensen echt vereenzaamden. En echt een heel klein wereldje hebben. Ja. Maar toen nog kleiner. Ja. Dus ik heb geen mensen bezocht in die tijd. Ja, dat mocht natuurlijk niet. Ik heb ze wel wekelijks gebeld.
Ja. Dus ja, dat die is daar dan behoefte aan hadden. Ja. Dus en als je dan zegt, wat heb ik geleerd? Dan zeg je van ook van, het kan ook anders. Of...
Nou, gewoon, ik heb sowieso mijn kinderen heel op een andere manier leren kennen door het thuisonderwijs. Dat vond ik heel waardevol, want ik heb dus een andere kant van de kinderen gezien die ze dus eigenlijk wonder boven wonder helemaal niet kenden. Dus dat vind ik heel waardevol en dat stukje neem ik ook mee. Nu als ik een gesprek heb met de juffrouw en ze zegt iets, dan denk ik van... Nou, het is toch net een beetje anders. Want ik heb ze nu zelf zo goed en zo kwaad als het kon onderwezen. En dingen waarderen.
Ja. En het dat normaal zo vanzelfsprekend was, ja.
Ja, en ik denk ook wel dat je in de toekomst, ik spreek voor mezelf, dat ik dan denk van, ik ben in mijn achterhoofd een beetje toch die angst dat er elk moment zomaar iets over de wereld kan gaan, waardoor iedereen getroffen wordt. Vind ik ook wel eng.
Ja, bizar hè, dat opeens, dat wat normaal was, is helemaal niet meer normaal.
Nee.
Ja.
En wat ik dan vaak op Facebook ook lees, bij mensen denk je, ja, is ook zo, van was het wel zo normaal?
Ja, dat is natuurlijk ook...
Wat we deden.
Ja. Hey, en ga je wat anders doen na deze crisis? Of nou, we zitten er nog een beetje in. En wanneer is het na de crisis, is de vraag.
Ja, ik ben er wel achter gekomen. Ik had eigenlijk nog een beetje een splitsing in mijn baan. Dat ik ook nog een gedeelte voor mijn zusje werkte. Als een soort reintegratiecoach, sport 2 coach. Maar ik ben er wel echt achter gekomen dat mentor wel echt mijn ding is.
Ja.
Dus ik had echt zoiets van, ja, toen ik weer voor het eerst naar die mensen kom, naar de mensen, naar mijn mensen, dat ik echt zoiets voelde echt als thuiskomen.
Ja.
Zo van, oh ja, hier kan ik echt mijn ei kwijt. En hier, ja. Dus even die pas op de plaats is goed geweest om te beseffen dat eigenlijk wat ik doe, ik daar heel blij mee ben.
Ja. Hey, en het zingen dan? Want dat zie je.
Ja, dat is nu een heel laag pitje, hè? En,
ja.
Ja, ik heb zangles bij Joyce van Vocal Center. En dat mis ik ook echt. Het gewoon, ja. En af en toe zo is het optredetje, weet je wel. Eventjes je weer voorbereiden en ergens op focussen. Wat met muziek te maken heeft. Ja, dat mis ik wel echt. En ik heb het idee dat het ook wel enige tijd gaat duren voordat dat weer een beetje normaal is.
Je kan online gaan zingen.
Ja, kan.
Ik hoor al dat je dat niet gaat doen.
Nou, ik moet wel die interactie met en dat gaat dan niet, hè?
Nee.
Dus ik moet wel mensen zien. En dan kun je er ook op anticiperen van... oh, hè, er zwaaide iemand of er deed iemand iets. Of ja, nee, dat is niks voor mij.
Nee. Dus je zegt van, nou, qua baan heb ik wel gerealiseerd van... Hey, dit is duidelijker wat je wil. Zijn er andere dingen die je anders gaat doen na de crisis?
Ik kan me van alles voornemen. Maar ik weet ook dat als het dadelijk weer een beetje normaal is, dat we heel snel weer op de automatische piloot gaan. Vrees ik.
Ja, dat vrees ik ook. Maar hoop je dan dat mensen ook wel iets meenemen uit deze crisis?
Nou, weet je wat het is? We moeten naar de Efteling. We moeten allemaal ingewikkelde dingen. En in het begin waren we zo blij dat we gewoon konden fietsen en wandelen met ons gezin. En die dingen pik ik wel mee. Zo van, het hoeft niet altijd zo ingewikkeld en duur en veel en overdadig te zijn. En ook het in de tuin zitten gewoon met mensen. In plaats van naar een café.
Ja.
Hartstikke leuk.
Ik kan me herinneren een heel leuk filmpje waarin je met je kinderen, volgens mij was er eentje op de skates geloof ik, waarin je een soort biologieles ging geven onderweg.
Oh ja.
Die vond ik echt hilarisch.
Een lelijk van. Ja.
Ja.
En het ging, ik moet zeggen, in het begin was ik als moeder een beetje euforisch. Ik had zoiets, niet dat de corona was, maar ik had zoiets van, en nu komt mijn taak. Ik ga mijn kinderen thuis onderwijzen. En ik ga de koningsspelen thuis doen. En ik ga dit en ik ga dat. En we gaan fietsen en we gaan inderdaad wandelen. Maar als het te lang duurt, dan komt er die dip. Van, ik ben wel, die kinderen zeiden, mama, gaan we nou alweer op de skilas? Gaan we nu alweer geocachen? En gaan we nu alweer in de koningsspelletjes doen?
Ja.
Dus dan komt er die ook weer die gewenning daaraan. En dan is het weer tijd voor het volgende station. En dat duurde wel heel erg lang.
Ja, klopt ja. Hey, als laatste. Wat zou je mensen willen meegeven uit deze crisis? Wat voor een tip, wat voor een inspiratie? Wat je denkt, ik hoop dat, dat mensen dit onthouden of anders gaan doen. Of wat dan ook.
Nou ja, ik ga er een beetje van uit. Maar dat is mijn positieve denkwijze. Dat ik ervan uitga dat iedereen even stil heeft gestaan bij zichzelf en ook bij zichzelf is gekomen, maar dat kan ook zomaar zijn van niet. Maak pas op de plaats en kijk eens naar wat je echt wil en wat je echt leuk vindt. Want ja, Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. En neem mensen en dingen ook niet als vanzelfsprekend. Als ik nu bijvoorbeeld zie hoe Jim en Julia met elkaar omgaan. Die zijn echt naar elkaar toegegroeid. Want ik heb ook letterlijk gezegd, jongens, dit is het. Jullie hebben elkaar. Mama en ik, dit is het voor de komende tijd.
Ja.
Dus jullie kunnen elkaar de kiet uitvechten. Jullie kunnen maar kies. En die zijn echt naar elkaar toegetrokken. Ja, en dat vind ik wel heel mooi. Ja. Dus het is, het gezinsleven is ook wel voor mij heel belangrijk geworden. Zo van, hè?
Dat zit in ieder geval goed. Maar
doe ook wat je leuk vindt en ga er ook uit.
Ja, zeker. Nou, Leef. Dankjewel voor het leuke interview. Lee, dat liedje is mijn favoriet. Dus die... En ik hoop je snel weer ergens een keer te zien in real life.
Ja, wij hadden altijd een goede klik. We hebben veel getennist op school. Zeker. Dus het is ook net, ik zei net tegen jou, het is net alsof we elkaar gisteren nog hebben gesproken.
Gek, hè? Ja, zeker.
Ja, mooi.
Mooi, mooi. Hey, dankjewel.
Graag gedaan.